Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler. Maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt? En wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week AC Milan tegen Steaua Bucharest. De Europa Cup 1 finale van 24 mei 1989. De onsterfelijke met het trio Rijkaard, Gullit en Van Basten. Alegria você, menina.
Quarto di campo, Colombo largo per Sassofi, arriva Sassofi sul quale gioca Ungureanu, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Bombescu, mischia, Gullit, gol, gol, gol di Gullit, fila di vantaggio.
Vele jaren voor Rudy Deel, beter bekend als Ruud Gullit, achter een kliko op Schiphol zijn vreemdgaande vrouw bespieden, was hij de beste van de wereld. Niet een heel goede speler of een van de beste. Nee, gewoon de allerbeste. En dat niet één keer, maar twee keer. Door zijn mislukte trainerscarrière, met als dieptepunt het dienstverband onder Kadirov in Tsjetsjenië en zijn tumultueuze liefdesleven, willen we nog wel eens vergeten wat voor een legende hij is. Samen met jeugdvriend Rijkaard, shout-out naar het Balboaplein, en Marco van Basten won hij van 88 tot en met 1990 alles wat er maar te winnen viel. AC Milan was de beste ploeg ter wereld. En van dat team was hij, Ruud Gullit, de allerbeste.
Mooi.
Ja, jullie horen mij, Daan, ja, in plaats van Jonne.
De intro zelf is nog steeds even mooi, onveranderd mooi.
Want geschreven door Jonne.
Want geschreven door Jonne, maar niet gezegd door Jonne, want hij is ziek.
Ja. Hij heeft de hele nacht diarree gehad.
Ik ook iets met overgeven, las ik.
Ja, en zijn dochtertje heeft de hele nacht overgegeven. Ik kan me zo voorstellen dat als je daar in die chaos verkeert, dat je misschien zelf daar dan ook weer van moet overgeven.
Dat je gewoon ziek wordt, niet omdat je bent besmet, maar dat je ziek wordt omdat je iemand anders ziek ziet zijn.
Ja, en dan ruikt het ook nog een beetje naar. Ja, dat is lastig om daar van bij te komen, denk ik. Dus Jonne is er vanavond niet bij. Dus we doen het met z'n tweeën.
Ook wel eens leuk.
Ja.
Dat gouden hoeren.
Ja, van Jonne elke keer. Nee, we gaan hem missen.
We missen hem nu al. Gelukkig heeft hij dus wel de intro geschreven. Daar zijn we blij mee, want die was even mooi als altijd. Maar deze aflevering ziet er voor de rest ook hetzelfde uit. We hebben namelijk meestal wel een beeld van een team of een speler. Maar vaak klopt dat niet. We zien compilatiefilmpjes van oude legendes. Blijkt toch niet helemaal te kloppen met de werkelijkheid. Dus we kijken een keer 90 minuten lang terug. En aan het eind daarvan stellen we onszelf drie vragen. 1. Wie of wat viel het meest op? 2. Welk beeld moeten we bijstellen? En 3. Als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn?
Maar voordat we dat gaan doen en het over de wedstrijd gaan hebben, eerst, wat maakt voetbal mooi? En ik zie dat jij een mooi momentje hebt meegenomen. Ja, eigenlijk een luisteraar.
Ja, eigenlijk dankzij luisteraar Tim. Die stuurde het in op Instagram. Maar anders had ik het waarschijnlijk ook zelf gelezen, want het stond bijna op de voorpagina van de NOS.
Pontificaal.
Pontificaal, namelijk een groot artikel over Haaland en over waarom Haaland zo goed is. En een van de redenen waarom, want hij is natuurlijk heel groot en sterk en kan eigenlijk alles goed. Maar een van die dingen die hij beter kan dan bijna wie dan ook ooit op een voetbalveld, is scannen. En daar hebben we het vaak over in onze podcast. Dat komt omdat wij ooit een onderzoek van een Noorse wetenschapper, Ger Jordet, op Twitter hebben gevonden over het fenomeen scannen. En misschien is het goed om nog heel veel kort toe te lichten wat scannen is.
Ja, scannen. Dat is dus eigenlijk je omgeving bekijken en meteen analyseren terwijl je op het voetbalveld staat. Dus De Bruyne doet het heel veel. Kijkt constant om zich heen. Waar liggen de ruimtes? Wie staan er vrij? Welke kam moet ik opdraaien? En van hem verwacht je het ook dat hij dat doet. Maar Haaland schijnt dat dus ook als een gek te doen.
Ja, het is dus het kijken als je de bal, of vlak voordat je de bal krijgt toegespeeld, het om je heen kijken. Dus eigenlijk constant je hoofd heen en weer bewegen. En dat kan je dus meten.
Ja, en die Noorse wetenschapper Geir Jordet doet dat dus ook. En hij zegt erover, voetbal is een spel van informatie verzamelen. En Haaland is daarin een machine.
Ja, want er staat dus een artikel op de NOS over hoe goed Haaland kan scannen. En daarin wordt onze eigen Geir Jordet wordt gequote. Of zijn onderzoek wordt aangehaald. Ook nog een stukje echt over hemzelf. Voelt een beetje als onze ontdekking.
Ja.
En nou, mooi dat hij nu de stap hogerop heeft gemaakt.
Ja, en het is ook, ze hebben het ook goed gezien. Want laatst was er, volgens mij in een nabeschouwing van een wedstrijd van City, was er ook echt zo'n beeld. Dat De Bruyne de bal had en dat Haaland zich ging vrijlopen. En hij keek niet naar De Bruyne, maar hij keek echt iets van 10 of 12 keer over zijn schouder naar links, naar rechts. Welke kant moet ik vrijlopen? Welke ruimte moet ik pakken? Pieter Zwart van VI heeft er laatst ook over geschreven. Hij is daar een echte machine. Nog wel een betere, grotere machine eigenlijk dan al die kracht en snelheid die hij heeft. Dat scannen, dat is waarom hij zo goed is.
Ja, en dan is hij ook nog eens groot en sterk.
Ja.
Maar die Geir Jordet, die heeft alle topspitsen van de afgelopen 20 jaar of zo bestudeerd. Stapels aan videobanden bekeken. En zit te turven. Hoe vaak kijkt iemand nou over zijn schouder?
Ik zie hem zo zitten.
Ja, ik denk echt dat het zo
met
gaat.
Een bennetje en een blaadje, ja.
En hij zei, ik noem geen namen, maar je kent ze allemaal. En van al die topspitsen is er niemand geweest in de afgelopen 20 jaar of zo, die zo vaak kijkt als Haaland. En middenvelders kijken wel iets meer, maar van de spitsen kijkt hij dus gemiddeld iets van 1 keer per 3 seconden over zijn schouder, zoiets was het.
Ja, dat zijn nog geen.
Voor spitsen is dat al bijna 2 keer zoveel.
Het zijn nog geen Xavi-cijfers. Maar voor een spits is echt veel meer dan wie dan ook. En ik ben benieuwd of hij Van Basten heeft meegenomen in deze.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
Wil je hier meer over horen? Luister dan onze aflevering terug. Die heet Inzicht/Spacetime. Een van onze lievelingsafleveringen ooit gemaakt van onszelf. Daarin gaat het er de hele aflevering over.
En blijf die term ook gebruiken. Spacetime.
Niks kennen, Spacetime. We gaan naar de wedstrijd. Welke wedstrijd hebben we teruggekeken deze week?
AC Milan stijl Boekarest. Europa Cup 1 finale van 24 mei 1989. En we waren in de loop naar deze aflevering een beetje aan het stoeien met welke wedstrijd we nou moesten pakken.
Zoveel mooie wedstrijden.
Ja, je verkijkt je er nog best wel op. Hoe moeilijk het is om een wedstrijd uit te kiezen.
Want je denkt wel, ik wil Maradona zien of zo. Maar ja, wil je hem dan in zijn tijd bij Argentinië? Wil je hem in zijn tijd bij Napels? Wil je hem in zijn tijd bij Barcelona? Welke wedstrijd dan uit die periode? Wat is dan de iconische wedstrijd? Waarin laat hij het zien? Waarin zie je ook een ander interessant team? Dus het zijn toch, we hebben het er vaak lang over.
Het is elke keer weer een lastige keus. En deze week werd ik wakker. En het eerste waar ik aan dacht is, ik wil Gullit, Van Basten en Rijkaard bij Milan zien.
Wat een heerlijke eerste gedachte.
Ja, gewoon zo'n ingeving. Ik dacht, oké, top. Volgens mij past dit supergoed bij de podcast. Nou, dan deel ik dat met jullie en dan gaan we alle drie zo'n beetje erin duiken. Welke wedstrijd moet het worden? En toen kwamen we uit eigenlijk op Napoli-Milan. 87-88, 2-3 voor Milan. Het grote AC Milan dat het Napoli van Maradona van de troon stoot. Maar die beeldkwaliteit was zo slecht op voetballia.net en eigenlijk op elke andere plek waar je die wedstrijd kan terugkijken, dat het niet kon.
Helaas.
Maar dan gaat er natuurlijk wel weer een ander deurtje open. Een alternatief wat misschien nog wel vetter is. Namelijk de Europa Cup finale dus van 89 tegen Steaua Bucharest. Wordt een beetje gezien als de piek van de piek. Dus het beste moment van het beste Milan ooit. Rijkaard, Gullit, Van Basten, alle drie in het veld. Ze gaan hoofdrollen spelen, dat kunnen we alvast verklappen. George Hagi in het veld bij Steaua Bucharest. Ook heel vet. Daar heb ik eigenlijk toch ook wel heel veel zin in.
Ja, toch? Ja, het is geen straf. Het is geen tweede keus. Het is gewoon ook een hele mooie wedstrijd.
Is er iets waar jij extra naar uitkijkt bij deze wedstrijd?
Nou, natuurlijk dat Nederlandse trio. Om die nou een keer, waar is die hele commotie nou om te doen? Waarom worden die nog steeds in Milan gezien als een van de beste trio's ooit, misschien al het beste. Maar dan van die drie heb ik denk ik het meeste zin nog in Van Basten.
Waarom Van Basten?
Ik vind het zo ongrijpbaar. Iemand, ook niet alleen ook als analist, zeg maar. Ja, maar wat voor een speler is dat nou? Hoe speelde hij? Wat zijn nou zijn kwaliteiten? Je kan niet zeggen, oh, hij is groot, sterk en snel of zo. Of hij deed dit altijd, of hij ging... Het is zo fijngevoelig, ongrijpbaar.
Hij glijdt een beetje door je handen.
Ja, en toch scoort hij de hele tijd. Maar hoe hij dat doet, geen idee eigenlijk.
Ja, ik heb dat... Nou ja, niet precies wat jij nu omschrijft, maar ik heb het meest zin in Rijkaard. Omdat ik ken hem het minst goed van die drie eigenlijk. Van Rijkaard ken ik als trainer van Barcelona. Hebben we ook een aflevering over gemaakt. Ik ken hem als trainer van Sparta. Ik ken hem als speler van Ajax, dat hij terugkeert in 95. Maar ik ken hem totaal niet als speler van AC Milan. En daar ben ik heel benieuwd naar. Of hij eigenlijk ben ik het meest benieuwd of hij dezelfde rust op het veld uitstraalt als dat hij langs de lijn deed toen wij Real Barça terugkeken uit 2005.
Maar had jij een beter beeld van Van Basten dan van Rijkaard?
Ja, en dat komt omdat in een van onze oude afleveringen, ik durf even niet meer te zeggen welke, ben ik...
Nederlandse spitsen, denk ik.
Ja, dat is hem inderdaad. Ja, daar ben ik een beetje toen in Van Basten gedoken.
Maar natuurlijk dat was heel erg statistieken waren dat.
Klopt, geen hele wedstrijd, maar wel veel compilatiefilmpjes gezien. Ja, we weten inmiddels, dat kan een heel fout beeld opleveren. Maar toen ben ik toch wel van de speler Van Basten gaan houden. En ik denk dat ik nu wel een redelijk beeld heb van wat hij kan.
Was een goed beeld, toch? Wat je kreeg.
Zeker.
Beter dan je dacht.
Ja, en nou, daar sterker nog, ik wil dat zo... Misschien ga ik mezelf een beetje herhalen als je ook de Nederlandse spitsenaflevering hebt geluisterd. Maar ik wil het zo uitgebreid over Van Basten gaan hebben, want hij is echt goed. Ja.
Oké, we kunnen vast verklappen dat Milan wint.
Ja.
Dat zal geen verrassing zijn. En misschien terugblikkend lijkt dat misschien ook wel onvermijdelijk dat Milan deze wedstrijd won. Maar dat was het toen echt allerminst. Steaua Bucharest, nu misschien een kleine club, maar had in 1986, dus 3 jaar eerder, nog de Europa Cup 1 gewonnen. Een jaar hiervoor hadden ze de halve finale gehaald. En in Roemenië hadden ze al 3 jaar geen competitiewedstrijd verloren. En zouden ze dit seizoen hun 5e op 1 volgende titel winnen.
Geen misselijke tegenstander.
Een goed geoliede, goed aan de bal, solide, goed verdedigende, echt hecht blok van 11 keihard vechtende Roemenen. Maar natuurlijk ook met de creativiteit van onder andere Hagi. Aan de andere kant, AC Milan, dat wilde uiteraard winnen. Maar Sacchi, de coach, wilde niet alleen met Steaua Bucharest afrekenen, maar wilde in deze wedstrijd met name ook afrekenen met het stereotype van het Italiaanse voetbal. Voetbal werd in de jaren 80 in Italië namelijk nog steeds gespeeld volgens de ideologie die misschien wel bedacht is, maar in ieder geval mooi omschreven is door de Italiaanse sportschrijver Gianni Brera. En hij omschreef die visie als volgt. De perfecte wedstrijd eindigt in 0-0.
Heel mooi en heel lelijk tegelijk.
Ja. En dat is natuurlijk... Daar kennen we Italiaans voetbal van. Cartonaccio, de bus parkeren, alles op slot en op de counter voetballen.
Komen ze moeilijk vanaf van dat stereotype?
Dat is waar. Maar of dat zo is, daar komen we straks op. Milan was het seizoen hiervoor kampioen geworden. Inderdaad tegen die wedstrijd tegen Napoli. En dat was het eerste seizoen van de net nieuwe Sacchi. En dit seizoen lag de focus meer op Europa. De competitie zouden ze tweede worden. Maar alles ging voor de Europa Cup. Ze gingen makkelijk door de poolfase heen. En een andere wedstrijd die we hadden kunnen kiezen om terug te kijken was de halve finale tegen Real Madrid. Dat werd namelijk 5-0.
Met een getergde Leo Benacker op de bank bij Real.
Real had ook al een heel seizoen volgens mij geen wedstrijd meer verloren. Gingen er nu een beetje zoals Ajax totaal vanaf. En ze wonnen die halve finale dus met 5-0 van Real. Deze finale tegen Steaua werd gewonnen, maar toch werd deze wedstrijd overal, als je het nu terugleest op internet, gezien als het toppunt, het hoogtepunt onder Sacchi. Dat wilden we dus graag zien. Het jaar hierop zouden ze het eerste team worden in meer dan 10 jaar tijd dat die Europa Cup met succes verdedigde. En daarna loopt het al een klein beetje op zijn eind. Het jaar daarop wordt Capello aangesteld. Dus dit is wel echt de piek. Het seizoen hierna gaat het langzaam een heel klein beetje naar beneden. Maar dit wordt wel echt gezien als het toppunt van de onsterfelijke van Sacchi.
Ja, en wie staan er dan op het veld bij Milan. Op goal, Galli. Van rechts naar links in de verdediging, Tazzotti, Costacurta, Baresi. En daar is hij, Maldini. Staat gewoon in het veld. Twee verdedigende middenvelders met Carlo Ancelotti. Ook heel veel zin om hem te zien spelen. En Frank Rijkaard. Aanvallende middenvelders een beetje aan de zijkant. Donadoni en Colombo. En ja, een dodelijk duo voorin van Basten en Gullit. Bij Steaua Bucharest, Lung, Petrusco, Jovan, Bumbescu, Unguriano in de verdediging. Stoica en Hagi op het middenveld samen met Minea en Rotariu. En voorin Piturku en Lakatus. Ik kan wel doen alsof ik ze allemaal ken, maar dat is niet zo. Alleen George Hagi.
Ik vond wel dat je het heel zelfverzekerd allemaal uitsprak.
Ja, je moet wel. Als ik hier ook nog ga haperen bij al die namen. Nee, ik denk dat jij ook niemand anders kent dan Hagi, toch?
Nee, helemaal niemand.
Nee, maar dat maakt het ook wel weer juist leuk om hun te gaan spelen. Helemaal met voorkennis dat ze dus al zo lang ongeslagen zijn. Wat verder nog heel erg opvalt en wat ik heel vet vind, is dat alleen maar Roemenen tegen alleen maar Italianen met drie Nederlanders.
De bank, de technische staf, de wisselspelers, de spelers op het veld, ze gewoon bestaan uit drie nationaliteiten. Dat is toch wel echt. En dat het dan zo'n trio Nederlanders in die Italiaanse hoe noem je dat, groep, dat is ook nog extra, nog
echt mooi.
Nog meer tot de verbeelding.
Ja. En Hagi bij Bucharest dus, die speelde dus nog in eigen land. Maar na dit seizoen zou hij naar Real Madrid gaan. Aantal jaar later naar Barcelona. Een van de weinige spelers die voor en Real en Barça heeft gespeeld. Kan je er nog een paar noemen?
Figo.
Ja.
Luis Enrique.
Ja. Nog eentje, dan vind ik dat je geslaagd bent.
Wat zei ik helemaal? Ik weet het even niet.
Samuel Eto'o.
Oh,
ja. Heb je zelf wel eens ingebracht in de podcast?
Dat is waar, ja. Dat is waar. Eén wedstrijd of zo bij Real.
Ja, heel weinig. Zag er trouwens goed altijd uit. In dat, er zijn foto's van hem met dat witte TK-shirt van Real. En dan die Puma Kings. Dat ziet er eigenlijk fantastisch uit.
Misschien wel mooier.
Ja.
Waar hebben we naar zitten kijken? Beeldje het even in. Het is een avondwedstrijd en de finale wordt gespeeld in Camp Nou. Dat duidelijk in de afgelopen 33 jaar gerenoveerd is. Want dat ziet er echt nog anders uit dan hoe we het nu kennen. Het schijnt dat er 97.000 mensen op de tribune zaten, waarvan 90.000 Milan supporters. En dat is te zien. Iedereen lijkt iets roods aan te hebben. Overal vlaggen en spandoeken met zwart-rood en Milan en gele sterren. Ziet er wel echt indrukwekkend uit.
Ja, zeker.
En rond het veld en ook in de tribune staan heel veel oproerpolitie. Allemaal in bruine pakken met grote witte helmen op. En de hele wedstrijd staat rechts onderin Raiuno. Af en toe van die grote gekleurde graphics vol in beeld over het hele scherm vullend. Het beeld is nog steeds niet echt van de beste kwaliteit.
Iets beter dan 87-88, maar niet heel veel beter.
Het kost af en toe moeite om te zien wie is. Ja. Rugnummers zijn niet te lezen. En het glitst af en toe een beetje. Je ziet een paar secondes af en toe eventjes opnieuw. Maar dat voegt ook eigenlijk wel wat toe.
Is heerlijk.
Op het veld staat een Milan dat helemaal in een wit kappa-shirt gestoken is. Los van een zwart-rood kraagje. En natuurlijk een Italiaans vlaggetje op de borst.
Prachtig. Echt mooi.
Heel mooi shirt. Gullit met de kenmerkende dreads. Zoals we hem natuurlijk meteen voor ons zien. Rijkaard met korte krullen. Nog niet die pijpenkrullen.
En ook nog niet grijs.
Nee, zeker niet. En Van Basten met datzelfde flassige haar als altijd.
Wat hij eigenlijk ook nu nog steeds heeft.
Misschien iets voller. Ook een mooi beeld. Een jonge Ancelotti met echt een mooi bol rond gezichtje.
Die overigens wel al een beetje grijs wordt.
Ja, dat is waar. En nog jonger eruit ziet hij eruit Maldini.
Ja.
Die met die grote groene ogen als een soort hertje in de koplamp kijkt de hele wedstrijd. En aan de andere kant zien we 11 precies hetzelfde eruit zien de Roemenen. Er is volgens mij één blonde. De rest is allemaal groot, dik, zwart haar met grote zwarte snorren. Hagi is daar één van. En Steaua Bucharest heeft, naar mijn mening, en ik zeg dit niet zomaar, één van de mooiste shirts aan die ik ooit heb gezien.
Vertel.
Ik zal het eerst omschrijven. Ze hebben een donkerblauw shirt aan. Een katoenen Ajax of Adidas shirt. Het is zo donkerblauw dat het een beetje paarsig wordt. En over de schouders, over de mouwen lopen lichter paarse Adidas strepen. Het lijkt ook alsof er een soort horizontale banen in de stof geweven zijn. Is heel lastig zien om die slechte kwaliteit.
Ja, maar viel mij ook op. Dat is heel subtiel. Het zit er wel echt.
Dat geeft net even wat spanning aan. En daaronder hebben ze een lichtblauw broekje en lichtblauwe kousen, waar ook diezelfde kleur lichtpaarse strepen overheen lopen. Ja, het klinkt misschien als een ratje toe nu, maar ik vond het een perfecte symfonie van kleuren. Ik moet wel zeggen, op de rug staan paarse rugnummers. Totaal onleesbaar. Ook als je los van die kwaliteit, met goede kwaliteit, is niet te zien. Maar het is het allemaal waard, want het is zo mooi.
Maar het is ook een kleurencombinatie die ik helemaal niet ken.
Nooit meer gezien.
Donkerblauw met paarsig. Donkerblauw, zou je het noemen?
Het is zo donkerblauw dat het bijna paars wordt.
Met lichtblauw, met rood.
Ja, rood, paarsig. Ja. Het is prachtig.
Het is heel bijzonder. En ik moet zeggen dat wat Milan daartegenover zet qua shirts, ben ik wel echt gek van.
Jij bent meer van het wit.
Nou, ik vind, kijk, het shirt zelf is mooi. Is gewoon wit, kappa, wat je net zei, Italiaans vlaggetje op de borst. Maar ik ben helemaal gek van deze kraag.
Ja,
die kraag die vind ik zo mooi.
Ja.
Want het is een veehals, maar niet een beetje een zwierige veehals. Zo kan je denk ik het best omschrijven. Met een kraagje wat hoger begint dan een normaal kraagje. En met geen mogelijkheid rechtop kan staan. Wat gewoon echt naar beneden valt. Rood met een zwart lijntje nog. En die kraag, die wil ik graag terugzien in het voetbal. Echt heel mooi.
Staat genoteerd,
ja.
Maar wat vond jij van die Steaua shirt dan? Want nee, het is wel misschien een beetje ik snap dat niet iedereen dit mooi vindt.
Nee, ik vind het wel heel mooi. En ik neem jouw smaak qua shirts ook altijd heel serieus. Want ik moet wel eerlijk toegeven, het had wat overtuiging nodig. Het was mijzelf niet per se opgevallen dat ik dacht, ah, sick. Ja. Maar nu jij mij met jouw ogen laat kijken, denk ik, ja.
Waanzinnig. En dan, maar meestal, dan heb je bijvoorbeeld een paar shirt, misschien met een kleuraccent.
Ja.
En dan nu komt er opeens een lichtblauw broekje onder. Waar komt het lichtblauw opeens vandaan? en dan die kousen, die volgen gewoon. Ja, ik vond het een gedurfde symfonie van kleuren die ik nooit eerder heb gezien. Maar wel met een grote, het lijkt echt alsof een kleurenkunstenaar aan te pas is gekomen. Los van dat die katoenen Adidas shirt natuurlijk gewoon ook hele mooie shirts zijn.
Veel mooier dan nu in ieder geval.
En ik hou ook gewoon over het algemeen van broekjes in een andere kleur dan het shirt. Dat het een beetje gebroken wordt, dat beeld.
Ja, en jij wilt altijd drie kleuren zien, toch?
Ik wil altijd drie kleuren zien, ja. Ik vind twee kleuren is altijd saai.
Ja.
Wordt heel plat. Voeg er gewoon nog een leuke detail aan toe. Dat deden ze met dat lichtblauw. Dat shirt aan zich, mooi. Maar het moet wel een combinatie met die lichtblauwe broekjes.
Ja. Nou, echt al reden genoeg om die wedstrijd te gaan kijken. De shirt van Milan en de shirt van Steaua.
Ja, want ik vond dat de Steaua, dat kunnen we vast verklappen. Ja, hoef je niet voor het voetbal te zien. Maar ik vond het een genot om 90 minuten naar die shirts te kijken.
Ja, en het was ook een genot om die Italiaanse commentator aan het werk te horen.
Ja, want, vond je?
Ja, vond ik eigenlijk wel. Je zet namelijk die stream aan. Voetballia.net weer. En vanaf seconde 1 stort iemand een woordenstroom op je uit. Wat echt pas stopt op het moment dat de stream stopt. En aan het eind van de stream zit ook nog kleine 10 minuten van huldigingen. Gaat hij gewoon door met ratelen. En jij zegt er wat moois over in het documentje.
Ja, voor mij voelde het alsof je de afzager na een avond uitzet. Weet je wel, dat je zit te eten, dat helemaal bent vergeten. En dan doe je die afzager uit en denk je mensen, oh, wat rust. Het was helemaal onder mijn huid gaan zitten.
Oh nee, ik vond het wel. Kijk, ik kijk die wedstrijden natuurlijk altijd in mijn eentje. En ik had nu het gevoel dat er gewoon iemand naast me zat die de hele tijd tegen me praat. Ik verstond er natuurlijk geen reet van. Maar ik vond het wel gezellig. Dus voor mij begon dat heel lekker. Maar het was nog even de vraag überhaupt of die wedstrijd uitgezonden ging worden, toch?
Ja, want er was rond die wedstrijd nogal wat te doen om de uitzending. Omdat het in Spanje werd uitgespeeld, zou de Spaanse ploeg van TVE de wedstrijd uitzenden. Maar die kondigde 24 uur voor de wedstrijd een staking aan.
Moet je je voorstellen dat nu gebeurt?
Ja,
we gaan de Champions League finale, dat we daar de hele wereld zit erop te wachten. En dan besluit de BBC, jongens, we gaan staken, vergeet het maar.
En dat zou dus betekenen dat alleen die 97.000 mensen in het stadion, dat zijn er al best wel wat, de wedstrijd hadden gezien. En dat wij dit alleen nog maar van verhalen hadden kunnen weten.
Was een geweldige andere tijden sportaflevering geworden, als het echt zo was.
Ja, dat zou misschien wel een reden zijn. Nou goed, er werd heel druk onderhandeld en op het laatste moment stuurde het ministerie van Defensie van Italië een militair toestel met een Italiaanse tv-ploeg op het laatste moment nog naar Barcelona om die wedstrijd uit te zenden. Vandaar de hele wedstrijd lang Raiuno trots in beeld.
Heel vet. Wat me ook meteen opviel is, je ziet vrij snel in de wedstrijd zien een heel mooi shot van de bank. De bank van Milan. En dat is weer zo'n ingegraven bank als dat we zagen bij Brazilië-Italië uit WK 82, een eerdere aflevering. Dus dan de spelers en de trainer, die zitten bijna, ja, hun ooghoogte is gewoon kniehoogte van de spelers ongeveer. Dus het lijkt me heel raar kijken. Misschien wel iets Spaans, want het WK 82 was ook in Spanje, deze wedstrijd ook in Spanje. En op die bank van Milan zie je Sacchi zitten. Met dat witte, grijze haren wat hij nog over heeft dan naar achter gekamd. En een hele grote zwarte pilotenbril op.
Ja, dat is wel een beetje zijn handelsmerk, toch?
Ziet er fantastisch uit.
Ja, prachtig. Ja, zoals alleen Italianen dat kunnen. En laten we misschien meteen even over Sacchi hebben. Want dit team gaat de onsterfelijke heten. Vanwege vooral dit seizoen. En Sacchi is daar de grote man van. Natuurlijk ook het Nederlandse trio, maar dit wordt wel echt gesmeed door Sacchi.
Ja.
Hij was schoenverkoper, nooit hoog gevoetbald, maar als verkoper van die schoenen kwam hij overal op ter wereld terecht en ging hij bij lokale voetbalclubs kijken.
Gewoon als uitje tijdens de zakenreis.
Gewoon pleziertje, leuk, ik wil voetbal kijken. Hij had natuurlijk wel wat interesse. Maar hij kwam in Nederland om schoenen te verkopen. Geen idee wat voor schoenen eigenlijk, zou ik wel willen weten.
Sacchi's.
Ik zou ze wel willen hebben.
Ja, toch?
Als je zo'n look hebt, dan moeten die schoenen mooi zijn. Maar in Nederland raakte hij totaal geobsedeerd met het totaalvoetbal van Ajax en het Nederlands elftal. Zelfs zo erg dat hij stopte met schoenen verkopen en zich helemaal op dat totaalvoetbal ging richten en ging coachen. Via via, ik weet niet hoe hij daar terecht kwam, kwam hij bij Rimini terecht. Een klein clubje. En hij stelde daar de zoneverdediging in. Zonnedekking. Dat was in Italië in die tijd ongehoord. Kranten spraken er schande van. Hoe durf je zoveel risico te nemen met zonnedekking? Hij deed het. Hij bleef vasthouden aan de ideologie. En het ging keihard met Sacchi. 5 jaar later won hij zijn eerste Scudetto met Milan. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau van Italië.
Ongelooflijk.
Is waanzinnig, toch? Gewoon die wedstrijd zien van Nederlands elftal, van Ajax. Denken, dit is het. Dit moeten we in Italië gaan doen. Fast forward, 5 jaar later staat hij gewoon met de Scudetto in zijn handen.
En hij heeft het, wat ik er vet aan vind, hij heeft gewoon dat Nederlandse gepakt. Dus ja, dat avontuurlijke Nederlandse voetbal. Gebaseerd op spelplezier en combinatievoetbal. Maar dat heeft hij wel gemixt met de goede dingen wat Italië al heeft. Namelijk een soort van hardheid, gericht op resultaat. En dat heeft hij samengebracht en dat met die Nederlanders, die drie en dus die Italianen, kon dat ook. En werd het een team wat onmogelijk te verslaan was.
Ja, zo mooi hoe dat dan, dat Nederlandse letterlijk en ook spreekwoordelijk geïntegreerd is in dat team.
Ja.
En sowieso dat je niet iets pakt en schaamteloos kopieert, maar dat je kijkt, oké, hoe kan je dat toepassen op dit voetbal?
Ja, in de cultuur die er al is. In het spel voetbal wat er al gespeeld wordt. Dus dat was echt geweldig.
En dat wil niet zeggen dat hij geen kritiek had. Want hij moest zich ook voorafgaand aan deze wedstrijd keihard verdedigen over de keuzes die hij maakte. Steaua werd echt gezien als een groot team die ze niet even gingen verslaan. En moest hij dus eigenlijk, vonden ze, gewoon Catenaccio gaan spelen.
Ja, maar dat deed hij niet. En dat is ook vanaf het begin duidelijk. Want Milan pakt dit initiatief. De eerste 10, 15 minuten spelen zich eigenlijk volledig op de helft van Steaua af. 10e minuut, eerste echte waarschuwing van AC Milan, een afgekeurde goal. Maar wie van Gullit, geloof ik, was die afgekeurde goal? Ja. Maar wie met meest opvalt, Donadoni.
Wat een naam ook, hè?
Ja, Roberto Donadoni. Speelde dus als een van de twee aanvallende middenvelders aan de zijkant. Heel bedrijvig, veel aan de bal. Zoekt constant de tegenstander op. Goede passing ook, goede keuze steeds. Eigenlijk bij alle gevaarlijke momenten betrokken.
Heel erg in dienst van Gullit en Van Basten, vond ik ook.
Ja, maar wel.
Voedt ze wel.
Ja, zeker. Alleen hij blinkt daarbij zelf wel ook uit.
Ja, maar het is niet dat hij voor zijn eigen succes gaat. Hij weet wel wanneer hij de keuze moet maken om.
Hij weet dat hij in dienst staat van. Alleen in die rol kan hij echt uitblinken. Hij doet dat trouwens op zalige zwart-witte lotto's. Goed om die ook weer eens te zien, de Lotto Kicks. En interessante man ook wel. Later nog trainer geworden bij Napoli onder andere. En de regie merkt ook tijdens de wedstrijd dat hij goed is. Hij wordt veel uitgelicht. En dat wordt sowieso op een vette manier gedaan, deze hele uitzending. Het rugnummer komt in beeld met de naam erachter. Dus in dit geval nummer 7, Donadoni. En dan de positie erbij. Maar in het Italiaans klinkt dat zo lekker. Centrocampista.
Prachtig.
Middenvelder. Later ook nummer 11 Ancelotti. Centrocampista. Nog een keer. Dan Van Basten nummer 9. Delantero. Dat betekent de spits. En dan komt Galli, een keer de keeper, komt er ook nog voorbij. Portero.
Ja.
Klinkt toch heerlijk?
Echt heerlijk. Je zou er echt zelf centrocampista van willen worden.
Ja. Heerlijk. Echt een goede term.
Ja, en een geweldige speler.
Ja, en die graphics zijn ook steeds goed. Dus dat maakt het kijken toch een stuk lekkerder.
Ik denk misschien wel de wedstrijd met de mooiste graphics die ik ooit heb gezien.
Ja, ja, Rayuno-logo is goed. Ja, die namen die zo in beeld komen zijn goed.
Die logo's zijn een beetje verkleurd.
Ja.
Het zit precies goed op een scheidslijn tussen die hele blokkerige gele R die dan in beeld komt.
Ja, uit 82.
Zo. Ja. En hele gelikte graphics met veel beweging. En hier zit het er heel mooi nog precies ertussen.
Ja, dat is heerlijk. 18e minuut.
1-0 Gullit.
Ja.
Ja, het heeft eigenlijk nog best lang op zich laten wachten. En uiteindelijk is het een beetje een frommelgoaltje.
Ja, een afstandsschot van een meter of 20. Die in de rebound via een verdediger en Van Basten eigenlijk. In de clutch voor de voet van Gullit terechtkomt. En die kan hem in een leeg goal binnenschieten. Geen bijzondere goal. Maar hij juicht wel heel lekker.
Ja, hij juicht een beetje zoals Bergkamp tegen Argentinië juicht. Met zijn handen voor zijn gezicht. Die bedekt dus eigenlijk zijn hele gezicht. En daarna spreidt hij zijn armen wijd en een beetje omhoog. Kijkt hij naar boven van wauw, overkomt mij dit. En dan weer terug voor zijn gezicht. Waarna hij gaat knuffelen met zijn medespelers. En dan rennen ze eigenlijk, en dat viel me ook op in die andere oudere wedstrijden, meteen terug naar de aftrap. Wordt niet nog even met het publiek of bedankt of omhelst. Gewoon juichen, oké, klaar en weer door.
Als je niet beter zou weten, lijkt het inderdaad alsof ze een aansluitingstreffer scoren of zo. Maar ze scoren gewoon de 1-0.
Hij pakt nog net niet de bal uit het goal
om hem op de middenstip te leggen. Ja. Maar Milan drukt wel eigenlijk gewoon zoals ze bezig zijn, gaan ze door. Ze drukken Steao verder terug. Steao komt er eigenlijk bijna niet uit. Wordt al helemaal niet gevaarlijk. AC Milan daarentegen is constant gevaarlijk. En dat leidt in de 28e minuut tot de 2-0. Ze krijgen een corner die ze kort nemen. Dat heb ik trouwens een paar keer gezien deze wedstrijd. Vond ik interessant dat ze niet alles voor het pot slingeren.
Mm.
Maar dat ze hem af en toe ook kort nemen. Deze mislukt wel en Steao wil counteren. Milan onderschept de counter en brengt de bal via Tassotti aan de rechterkant voor de goal. En Van Basten komt heerlijk voor zijn man en kopt hem in.
Wel echt een spitse goal.
Ja.
Die vooractie, een beetje achter zijn directe tegenstander hangen en dan het goede moment kiezen met een klein lichaamsbeweging. Komt hij ervoor, kan hij eigenlijk
naar beneden koppen ook nog als een echte
in
spits.
In de verre hoek.
Ziet er simpel uit, maar is toch nog best wel lastig.
Ik denk dat dit inderdaad een van die goals is die Haaland ook vaak maakt, waarvan je niet ziet hoe moeilijk het misschien wel is.
Ja.
Dat je iemand gewoon vrij ziet staan en ziet koppen. Maar heeft het misschien
er gaat
met,
veel aan vooraf.
Met spacetime te maken?
Ik denk het wel. En waar het ook mee te maken heeft, het samenspel tussen Gullit en Van Basten. Want dat vond ik ook heel mooi om te zien. Ze staan dus met z'n tweeën daar voorin. En eigenlijk zijn ze constant om elkaar heen aan het bewegen. Steeds contra van elkaar. Dus als de bal op links is, bijvoorbeeld bij Donadoni, dan zie je Van Basten een ruimte induiken en Gullit daar eigenlijk altijd op reageren door een andere ruimte te pakken. Bij die 2-0 zie je dat ook een beetje. Dat Gullit trekt ruimte voor Van Basten, waardoor hij vrij kan komen en die bal kan inkoppen. En ik hou eigenlijk nooit zo van het twee-spitsen systeem. Ik vind het altijd een beetje saaiig of zo. Maar als twee spitsen zo goed op elkaar afgestemd zijn, dan is het bijna kunst. Want dan zijn het gewoon communicerende vaten. Als Gullit dit doet, doet Van Basten dat. En andersom. En dat komt in deze wedstrijd heel mooi terug.
Mooi gezegd. En het komt ook terug in de 38ste minuut. Want het wordt al 3-0.
Jantje, 38ste minuut.
Ja, het is wel. Ze worden echt overlopen, Steva. Die hebben nog geen schot op goal gehad. Bal wordt veroverd op het middenveld. Na echt behoorlijk veel druk zetten. Wat ze de hele wedstrijd ook blijven doen. Ancelotti paast naar links op Donadoni. Klinkt al goed. En die paast dus eigenlijk vanaf links bij de zijlijn een vroege voorzet. En die komt dus ook bij de rand 16, half hoog, bij Gullit aan. Die neemt hem nog aan. Bal staat het een keer. En dan met een hele droge volley. Eigenlijk zo
klein beetje buitenkant
vooruit.
Voet.
Ja, maar gaat voor mijn gevoel bijna helemaal rechtdoor. Komt hij, ja, valt hij gewoon, ploft hij in een goal.
Ja. Hele mooie goal.
Hele mooie goal. Zien we bijna geen herhaling van. Want ze zijn alweer begonnen.
Ze pakken die bal en rennen terug.
Ja. Het is, die herhaling is gewoon. Het is nog helemaal niet close of een andere hoek. Je ziet gewoon nog één keer die goal komen. En dan wordt er weer afgetrapt.
Ja, terwijl bij die 1-0 zou je nog kunnen zeggen. Nou, daar hoeven we ook geen herhaling van te zien. Is helemaal geen bijzondere goal. Maar deze was echt mooi. En weer zie je een beetje het samenspel met Van Basten en Gullit. Want nu is het Van Basten die. Ja, een beetje diep gaat in de 16. Dus Donadoni kan hem ook vanaf links zo een beetje hoog steken op Van Basten. Maar daardoor komt die lijn naar Gullit weer vrij. Hij geeft hem en ja, hij maakt hem echt heel goed af. Hele knappe goal. Betekent dat ook dat Gullit een hele goede wedstrijd speelde in jouw ogen? Wat vond je van hem eigenlijk?
Nou, ik was wel echt onder de indruk van hem. Je kan hem in zijn voeten aanspelen en als kap, of je kan hem hoog diepe ballen dat hij als kapstok, of in zijn voeten dan heeft hij een actie, of je kan hem diep steken, wat ook veel werd gedaan, kleine paasjes net achter de verdediging waar hij op rent. Dus hij heeft eigenlijk een beetje alles wel in zich. En doordat hij natuurlijk ook zo groot en sterk is, dacht ik, is dit dan de Haaland van de jaren 80?
Ja, ik vond het wel een een gedurfde uitspraak. Laat
dat
ik
is
het
ook,
zeggen.
Dat is het ook. Misschien omdat ik ook de hele tijd met Haaland in mijn hoofd zat door Gerard Jourdet.
Ja.
Maar het is. Ja, ik weet niet of het een goede wedstrijd is, maar hij. Ja, hoe zeg je dat? Hij doet het wel of zo. Je kan.
Hij scoort twee keer. Hij is bij alle gevaarlijke momenten betrokken.
Ja, precies. Maar wat hij dan heel goed doet, vind ik lastig zeggen. Ja, behalve dat hij dan dus. Ja, balvast is, allround.
Het is precies waar ik bij Gullit ook tegenaan liep. Van, ik vind het heel lastig in te schatten. Van, speelde hij nou een goede wedstrijd? Of viel het wel mee?
Ja, die volley is mooi, maar die verdedigers die stappen bijna.
Ze geven
zij
veel ruimte.
Als hij de bal krijgt.
Was hij misschien zelfs een beetje slordig? En wat breder getrokken. Ja, is het nou middenvelder, aanvallende middenvelder of een spits? En wat voor type is hij dan? Met wie kan je hem vergelijken? Ik heb nog wat extra compilaties gekeken. Of ik daar wat zag van. Hij lijkt op die of hij lijkt op die. Maar ik kwam er gewoon niet uit. Dus ik heb het ook even gegoogeld. Ik dacht, misschien worstelen meer kijkers hiermee. Van wat voor speler is Gullit nou?
Leuk.
En ik kwam op Reddit-blogs terecht. En weet ik veel wat allemaal. En er werden hele aparte namen genoemd. Van spelers die wat later dan Gullit speelden. Trouwens ook enkeling die tegelijkertijd met Gullit speelde. Maar met wie hij wordt vergeleken.
De vraag ook komen.
Ja, kan jij iemand bedenken? Of heb jij iemand waarvan je denkt, nou, dat lijkt inderdaad wel een beetje op Gullit?
Oeh.
Het is moeilijk hoor, want het is echt een raar lijstje namen.
Ja, het is raar. Ergens deed het me een beetje aan die wedstrijd denken die we van Inter tegen Feyenoord keken. Pierre van Hooijdonk.
Ja.
Een beetje.
Ja,
het is niet te vergelijken, maar het is wel een soortzelfde aanwezigheid die Van Hooijdonk in ieder geval die wedstrijd op het veld had. En wel allround, zakt ook vaak terug. Kan natuurlijk koppen voor de goal als kapstok, maar zie je ook vaak de actie maken en nog wel de lijnen uitzetten.
Ja, het
eerste is, die ik met de binnen schiet, hoor.
Nou, het past helemaal in dit rijtje totaal random namen eigenlijk. Ik las heel veel Ballack.
Oh.
Als aanvallende middenvelder. Een beetje, en het verhaal daarachter was dan een middenvelder die alles kan eigenlijk. Alles best wel goed kan en nergens heel erg in uitblinkt en veel goals maakt. Renato Sanchez werd genoemd. Kevin de Bruyne werd genoemd. Nou, Leon Goretzka werd genoemd. Paul Pogba werd genoemd.
Je hebt allemaal middenvelders genoemd.
Doucouré werd genoemd en Socrates werd genoemd.
Hey.
En daarvan dacht ik dus toch een beetje, ook al is Socrates natuurlijk heel rank, heel dun en Gullit heeft wat meer body, maar daarvan was de enige waarvan ik dacht, ja, dat is een lange speler die zowel op het middenveld veel heeft gevoetbald en voorin best wel veel heeft gevoetbald, die veel doelpunten heeft gemaakt, die een team kan dragen. Dacht ik, nou, niet 1-op-1, maar daar zit nog wel wat in.
Nee, je vergeet wel echt de fysieke power die Gullit duidelijk op het veld heeft.
Ja. Ja, en ik moet ook wel zeggen, kijk, ik noem nu een rijtje namen wat dan van internet komt. En er zullen ongetwijfeld nu een aantal luisteraars van hun stoel vallen. Van hoe durf je Gullit te vergelijken met Goretzka, om maar eens wat te noemen. En daar hebben ze ook wel gelijk in. Het is niet mijn type speler, maar hij kon wel echt alles. Hij was atletisch, hij was goed met de bal, goed zonder bal. Echt een geweldige uitstraling, wat ik toch ook wel echt een kwaliteit vind. Ik las ook ergens op internet een interview met een journalist die zei, Gullit was zo goed, als hij rechtsback had moeten spelen, was hij daar ook een van de beste ter wereld op geworden. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Overal waar hij gespeeld heeft, heeft hij het goed gedaan. Of het nou bij PSV was, of bij het Nederlandse elftal, of bij AC Milan. En wat Jonne al schreef in zijn intro, hij heeft gewoon de gouden bal gewonnen. Hij heeft het EK gewonnen.
Hij heeft de Europa Cup 1 gewonnen. Ja. Hij is landskampioen geworden.
Dus het is eigenlijk heel raar dat we zo een beetje twijfelen aan hoe goed was hij nou echt. Maar toch begrijp dat je gevoel je als je hem ziet spelen.
Ja, en ik vind ook meteen dat we hem tekort doen. Maar goed, het is rust. En op het rustsignaal, dat vond ik mooi gegeven, draait de camera meteen naar links. Gaat het publiek filmen. Maar die camera staat natuurlijk op de perstribune. Dus je ziet mooi ook een overzicht van die journalisten die daar hun werk doen. Met voor hun op tafel grote bakkelieten telefoons. Volgens mij zie ik een faxmachine. De allereerste laptop ooit gemaakt met een heel raar schermpje. En toen
die
dacht
machines.
Ik, dit is 24 mei 1989. Ik ben 5 dagen later geboren. Maar dit voelde echt als 50 jaar geleden. Ik voelde me echt stokoud.
Dat was even heel confronterend.
Toen ik die soort grote bakkelieten faxtelefoons, whatever het was.
Daarmee hebben jouw ouders dus hun beste vrienden gebeld. Want hij is er.
Ja, dat. Maar daardoor voelde het wel een soort persoonlijk ook wel die wedstrijd.
Nou, misschien komt daar wel jouw voorliefde voor Milan dan wel vandaan.
Misschien, wie weet het. En in ieder geval ook die shirts en, ja. die al die logo's en dingen. Misschien zit dat toch op een of andere manier in me.
Ik zou het niet uitsluiten hoor. Ik zou het toch even checken met je ouders ook. Of hier een kern van waarheid in zit.
Het is rust.
Ja.
En we zien dus de tribunes. En dan wordt het opeens 4-0.
Ja.
En ik kan het niet anders zeggen dan zo, want ik weet niet of die Italiaanse ploeg nog last had van een jetlag. Maar er is al gescoord 40 seconden na de aftrap van de tweede helft. Hebben we helemaal nooit gezien. We beginnen, we vallen opeens, wordt er gesneden van tribune naar een prachtige steekpaas van Rijkaard. Op Van Basten, die hem een beetje links van de goal met links in de verre hoek schuift.
Je zou kunnen zeggen een echte spitse goal. Toch?
Gaan we dat bij elke Van Basten goal
zeggen?
Nee.
Maar dit was wel. Het was wel echt zo. Hij liep goed weg. Hij komt 1-op-1. Hij schrijft hem heel simpel in een lange hoek. En dan komen we ook even bij Van Basten aan.
Ja.
Want jij. Ja, je vindt je ongrijpbaar. Is dat gevoel nog steeds?
Ja. Ja, want wat je zegt, gewoon een goede spitse goal. Maar ja, misschien. Ik dacht ook, ja, wie is het? Misschien is het een beetje Lewandowski-achtig. Die ook. Die ook alles goed doet en die ruimte slim is. Ik denk wel dat hij beter of mysterieuzer of ongrijpbaarder is dan zo'n Lewandowski.
Nou, Lewandowski maakt de meest belachelijke TikTok-filmpjes
precies.
Op aarde. Dat...
Nou, Van Basten doet natuurlijk ook rare dingen op soms, maar goed.
Maar voor zover ik weet zit hij nog niet op TikTok, hoor.
Maar ik vond het zo'n... ik vond het, ja, nu gaat het echt raar klinken, maar ik vond het bijna meer een gevoel van Basten dan een soort harde kwaliteiten die je kan zeggen van, oh, hier en hier is hij goed in en deze ruimtes kan hij goed overzien of dit een hard schot. Het is meer een soort, een mysterieus soort
een emotie
gevoel wat hij is. Want je ziet aan alles dat het een soort kwetsbare, breekbare ballerina is die daar tussendoor doet. Maar toch is hij ook fysiek sterk en ja, hij glipt er een beetje overal doorheen. Ik heb nu nog steeds geen beter beeld van hem ook. Na 90 minuten lang echt op hem te zitten letten.
Nee, ja, ik vind het heel mooi omschreven.
Misschien een beetje over het randje, maar
nee,
kan het
helemaal
niet.
Kan niet. Nee, ik vond het eigenlijk echt super mooi omschreven. Maar ik heb wat. Jij zegt net, nou, misschien was Gullit wel de Haaland van zijn tijd. Ik denk dat Van Basten misschien wel de Haaland van zijn tijd was. Want hij, als je hem toch een beetje probeert te ontleden, kan hij inderdaad gewoon alles. Goed schot, goed koppen, goed vrijlopen. Sterk inderdaad ook nog. Goed fysiek. Redelijk snel. En ja, in de aflevering Nederlandse Spitsen van vorig seizoen ben ik dus even in die cijfers gedoken. En toen schrok ik me echt een ongeluk. Dus heb ik hem maar nog een keer gedaan.
geschrokken ook?
Ja, nou maar echt. In de Eredivisie 133 wedstrijden, 128 goals en 32 assists. In de Serie A 147 wedstrijden, 90 goals en 31 assists.
En dit is nog in de tijd van het Catenaccio?
In zijn hele clubcarrière 373 wedstrijden, 277 goals en 83 assists. Dat is echt gestoord. En dan ook nog 3 keer Europees voetballer van het jaar. 2 keer wereldvoetballer van het jaar. Echt de allerbeste spits uit zijn tijd. En ja, wat we allebei volgens mij een beetje hebben bij Van Basten en bij Gullit is, je vergeet het bijna, omdat je ze nu dagelijks hoort en ziet op manieren die zoveel minder vet zijn dan hoe zij voetbalden.
Ja. Je zou willen dat Van Basten na zijn carrière ergens op een berg een kluizenaar was geworden en af en toe een gedicht schreef wat hij naar beneden dwarrelde of zo. Ja. Dat zou meer passen bij de voetballer die je ziet.
Maar daarom is het toch ook zo vet dat Rijkaard nu is geworden eigenlijk. Rijkaard die is nergens te bekennen en dat helpt zo mee in soort van die mythische figuur die jij nu is geworden.
Ja, klopt. Goed. Ik denk dat we er straks misschien nog een klein beetje op terugkomen. Gullit wordt gewisseld in de 60ste minuut voor Vierdies. Nooit van gehoord. Komt er gewoon een oude grijze vent met een snor het veld in.
32 jaar ook al.
Echt een Milan spits.
Scoort ook nog bijna.
Bijna wel. Meteen bij zijn eerste actie wordt hij mooi weggestoken. Milan zakt niet in. Ze blijven wel echt constant erop zitten. Alles naar voren.
Ze willen meer gewoon.
Je ziet, ja, en dat is dus wel echt atypisch. Ik moet wel zeggen dat ze iets minder scherp werden. Van Basten, Vierdies dus, Gullit, Ancelotti krijgen allemaal best wel grote kansen op de 5-0. Maar het wordt iets lakser in de afronding. Wordt ook vaker van afstand geschoten.
Nog een mooie wissel in de 74ste minuut.
Ja, Galli voor Costa Curta. En toen baalde ik een beetje, want Alberico Effani zat op de bank. Ik dacht ook even Alberico Effani.
Dat ook alweer?
Dat is die rare assistent van Mancini die de afgelopen EK als een soort, ja, coryfee naast hem op die bank zat.
Die mooie man, toch?
Met die snor en die pak en die mooie haren.
Ja.
Daar hebben we toen het hele EK echt van genoten. Zat hier op de bank, viel niet in.
Jammer. Wel echt. Het is eigenlijk niet zo'n mooie wissel. Ik zei wel een mooie wissel, maar Effani had moeten komen voor Costa Curta. Rijkaard blijft wel 90 minuten staan. Onopvallend, maar onopvallend goed. Toch?
Ja, ik vond hem misschien wel bijna opvallend goed.
Ja?
Gewoon vanwege de rust die uitstraalt.
Ja, dat is echt.
Hele, die verdediging komt ook er bijna niet aan te pas. Want ze zetten dus vroeg druk. Op het middenveld worden die Steaua-spelers al steeds echt omsingeld. En hij staat daar als een soort veldheer tussen de manschappen aan te sturen. En hij lijkt geen seconde ook maar een beetje bij te schakelen.
Hij brengt in alles rust. Gewoon aan de bal brengt hij rust. Zonder bal straalt hij rust uit. Inderdaad als een veldheer. Qua motoriek deed me denken aan Patrick Vieira, maar dan een paar tikjes gracieuzer.
Nog gracieuzer.
Ja, zeker. En ik ken niemand op het veld die op zo'n natuurlijke manier complete kalmte uitstraalt.
Nee, de enige die ik een beetje te binnen schoot was Timber. Het lijkt nu alsof we iedereen aan het vergelijken zijn, maar dat in deze 3 gevallen dan, dat is ook de enige die ik nu kan bedenken die je af en toe in een situatie ziet wegdraaien, dat je denkt, wat doe je?
Ja.
En dan valt er gewoon een soort rust over dat hele veld.
Maar bij Timber zit het nog iets meer inderdaad in de dingen die hij doet. Dat hij heel rustig blijft in een hele drukke situatie. Bij Rijkaard is het meer zijn aura. Hij straalt het gewoon altijd uit. En dus nog steeds. Want als je hem nu die enkele keer dat hij hem nog op televisie ziet, is het meteen weer die kalmte. Schitterend.
Prachtig. En ja, het, de, op de tribunes wordt eigenlijk al 10 minuten voor het einde feest.
Het feest wordt al gevierd, ja.
De wedstrijd wordt afgefloten. Spelers gaan echt helemaal uit hun dak. Heel veel blijdschap, want het is dus nogal wat dat ze daar winnen. Nu voelt dat misschien logischer. Wat heel mooi is, dat er meteen een hele grote visual van die cup met de grote oren met kampioenen Milan in beeld komt.
Maar nog mooier is de echte cup die in beeld
nog
komt.
Nog mooier, ja, is de echte cup. Want er staat al de hele wedstrijd ter hoogte van de zijlijn, ik denk op 2 meter van de zijlijn, een klein rond staattafeltje met een rood kleedje eroverheen. En op dat rode kleedje staat de cup met de grote oren. Heeft er de hele wedstrijd gestaan dat er een bal of een speler niet tegenaan is gekomen? Echt een wonder. Maar die staat daar. En de spelers staan op het veld in groepjes te juichen. En opeens pakt Baresi die cup op. Houdt hem in de lucht. Mensen gaan juichen. Mensen komen een beetje bij hem. Niet dat moment met confetti.
Nee, het is helemaal geen georchestreerde huldiging. Het is inderdaad gewoon, die cup staat daar op een tafeltje wat nog het meest lijkt op het tafeltje uit je favoriete bruine kroeg. Gewoon een kleedje, cup erop. En Baresi loopt er naartoe en houdt hem gewoon boven zijn hoofd. En vervolgens is het ook Gullit die de cup even van hem afpakt en hetzelfde doet. En Costa Curta die het doet. En
Berlusconi die het doet.
Natuurlijk Berlusconi. Als er een feest gevierd wordt, en dan is hij erbij.
En wat ik ook mooi vond om te zien, waar ik een rare soort flashback van kreeg, was Ancelotti met die cup.
Ja, want,
ik dacht,
was dit dan zijn eerste? Ja,
ja, dit was zijn eerste. Won hem hierna nog een keer met Milan. Daarna nog 2 keer als trainer met Milan. En daarna nog 2 keer als trainer van Real. Dus heeft in zijn eentje al 6 keer gewonnen.
Wat Jezus.
Niet te bevatten is. Ja, misschien wel de grootste Champions League winnaar ooit.
Ja, ja, met Zidane komt in de buurt. Heeft hem als speler gewonnen en 3 keer als trainer.
Ja.
Maar niet 6 keer.
Maar niet 6 keer. En ook niet zo verdeeld over verschillende periodes. Nee. Dat is ook mooi eraan.
Ja, dat vond ik trouwens ook heel mooi met Maldini. Dat je, nu hebben we die echt jonge Maldini zien, ja, spelen. En dan denk je bijna, hoe is het mogelijk dat we hem ook hebben zien spelen toen wij Milan-Liverpool keken uit 2005. Hoe kan dat dezelfde persoon zijn? 15
het
jaar later.
Het ziet er zo oud uit allemaal. Ja. Ik voelde me ook uit. Of ook oud. We zien tussendoor ook volgens mij beelden van feestende mensen op straat in Milaan. Heel raar gesneden. En nadat iedereen die cup heeft gestaan, worden er handjes geschud pas met Steaua. Hebben echt niet gezien. Volgens mij 2 rollertjes voorlangs gehad de hele wedstrijd. Kwamen ook op het einde.
Hadji bijna niet gezien.
Hadji mislukte alles. Hoeven we het verder niet over te hebben.
Maar die shirt.
Alleen die shirt. Daarvoor is het al waard om gewoon een keer een random wedstrijd van ze te kijken. Hoeft helemaal niet deze.
Maar toch, ik ben wel echt blij dat ik deze wedstrijd heb gezien.
Ja, zeker.
Want we weten nu, iedereen kent die verhalen van het grote Milan met die 3 Nederlanders. Wij hebben er nu echt een gevoel bij. We hebben dat nu 90 minuten lang gekeken. En het was echt goed. Helemaal voor die tijd.
Ja, en het voelde als een puzzelstukje uit de voetbalgeschiedenis.
Ja.
Dit een schakel is die ik helemaal niet zo echt wist. Want die wedstrijd zelf lijkt gewoon vrij recht toe recht aan. De manier van spelen, ja, is vrij modern. Zou anno nu misschien niet zo heel erg opvallen, maar dat is echt, kunnen we niet onderschatten hoe revolutionair dat was, hoe Milan in deze wedstrijd speelde. Zeker voor Italiaanse begrippen. Sacchi was echt een rebel die opeens alles opentrok en de voetballerij denk ik dus sindsdien voorgoed veranderde. En daarom voelt het wel van, oh ja, dit is wel een wedstrijd uit een seizoen van een team die de rest van de voetballerij totaal veranderde.
Mooi gezegd.
Dankjewel.
Dan gaan we naar de 3 vragen. Want wie of wat viel het meest op?
Ja, ik zou toch zeggen Rijkaard.
Ja, ik
heerste gewoon.
Ja, ja, zeker mee eens dat hij heerste. Maar voor mij viel Donadoni het meest op. Want die vond ik echt goed en daar had ik helemaal niks van verwacht.
Steeg misschien ook wel het meest boven zichzelf uit of zo. Of ja, pakte het moment het meest.
Ja, want, later, hij heeft vrij lange carrière gehad, maar eigenlijk alleen bij Milan succesvol geweest. Scoorde ook bijna nooit, zag ik. Dus misschien was hij wel deze wedstrijd beter dan dat hij echt was.
Vraag 2. Welk beeld moeten we bijstellen?
Ja, ik zie dat we hier ongeveer hetzelfde hebben neergezet, maar dan net met een andere speler. Ja, ik het beeld van Gullit, want ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Ja, ik had opgeschreven, ik had niet gezien hoe jij het gaat, maar ik had gezegd het beeld van Van Basten, want ik heb nog steeds, is hij ongrijpbaar.
Ja.
Drie, als je één ding mee zou mogen nemen naar het nu, wat zou het zijn?
Het kraagje van Milan.
Het shirt van Steaua, dat kan niet anders. Volgende week kijken we weer een wedstrijd. Maar voordat we afsluiten, een paling.
Ha mannen, paling hier. Leuke aflevering vorige week over dat Braziliaanse voetbal. Een must-watch precies. Ook een must-watch deze dagen. Club Brugge in de Champions League. Hallo Kroket. 9-9, 4 groepsleider. 6 punten los in een pool met Atletico, Porto en Leverkusen. En bij wijle champagnevoetbal met 0-4 op Porto bijvoorbeeld. De hoera-stemming in ons land is dan ook groot en uiteraard overdreven. Dezelfde kranten die voor de poolenfase titelden dat Club Brugge het moeilijk zou hebben en dat de poelen toch niet zo makkelijk leek, die titelen nu als volgt: maakt Club Brugge kans op de finale? Vraagteken. Karel Hoefkes, onze Brugse trainer, is nog maar de 6e trainer die bij zijn debuut in de Champions League zijn eerste 3 wedstrijden kon winnen. 4 van de vorige 5 bereikten toen ook de finale en 3 wonnen die zelfs. Genoeg voor de Belgische voetbalfan om overdreven te beginnen dromen. Dat die andere trainers dan trainer waren van Barcelona, Chelsea en Bayern München doet even niets terzijde. Tussen alle hoera-stemming op Twitter toch ook 1 iemand met een kritische noot. Het is compleet random, zei Adluca Bazooka. Eens om de zoveel jaar hebben we eens geluk met de loting dat er tegenstanders niet op niveau zijn of hebben geluk in enkele wedstrijden. We hebben als Belgisch voetbal niets te zoeken in de Champions League en de overwinningen van Brugge is het slechtste dat ons momenteel kan overkomen. Vreemd, maar de statistieken lijken wel gelijk te geven, want in de 30 jaar Champions League wisten Belgische clubs nog maar 2 maal de poelenfase te overleven. 1 keer Anderlecht als groepswinnaar in 2000, dat is ook een tip voor een legendarische match, Anderlecht-Menu 2-0, en 1 Gent als tweede. Verder hier en daar enkele derde plaatsen, maar meestal worden we gewoon vierde of zijn we er zelfs niet bij. Het feit dat de tegenstanders van club dit jaar in hun eigen competities het moeilijk hebben, staaft ook een beetje zijn redenering. Door de sterke prestaties van club en 99% kans op overwinteren, kijken ze nu aan tegen iets van een 45.000 à 50.000 euro inkomsten uit de Champions League alleen al. Dat op zich is veel meer dan de budgetten van de meeste andere Belgische clubs. Zelfs van enkele toppers zoals Gent en Genk. En dreigt bij ons dan ook een scenario waarbij dezelfde club altijd Champions League speelt, daar rijker wordt en het in eigen land makkelijker heeft. De Witte Merels, de Leicester City's en de Unions dreigen dan ook schaarser en schaarser te worden. Maar bon, laten we vooral toch genieten van het moment. En misschien is Luca Bazooka ook een beetje cynisch, want na onderzoek bleek het om een ander licht van te zijn. Joep.
Dankjewel, Paling. We hebben weer vrienden van de show, zijn we even vergeten te noemen. Gochman United.
Josse Rabbers.
Harry Otse.
Dat is trouwens mijn hypotheekadviseur.
Hey, heb je een hypotheek?
Nee, nog niet, maar wel een adviseur. en het is Harry.
Snottebel 2000, dat is grappig als mijn hypotheekadviseur.
En El Salvador 1, nou dat is onze verlosser. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden zonder Jonne. Het was even wennen, maar volgens mij hebben we ons er wel goed doorheen geslagen.
Ik vond het wel leuk. Ja. Wel verfrissend weer even. Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En
zodat wij dat kraagje van Milan en het shirt van Stijl Boekarest kunnen kopen.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
Tot vrijdag. A beleza é você, menina. No seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina,
todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Vento no mar, te segura.